Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Techreus Meta heeft 10 Nederlandse creators uitverkoren om ze te ondersteunen met hun werk. Sommigen maken veelbekeken video's, anderen zelfs virtuele ervaringen of NFT's. Maar de grote vraag is natuurlijk ook, wat wil het moederbedrijf van Facebook en Instagram daarmee bereiken? Dat bespreken we hier zometeen, ook met mijn co-host moet ik zeggen, Daniel Mol.
Hallo Joe.
Hey, goed dat je bent, Daniel. Daniel, eerst nog even naar deze opvallende zaak. Want Cloudflare, een leverancier van online infrastructuur, heeft de diensten voor het Amerikaanse Kiwi Farms Forum stopgezet. En om dat goed te snappen, moeten we eerst even uitleggen wat Kiwi Farms precies is. Help even.
Ja, dan hebben we het echt over een heel donker plekje op het internet. Het is eigenlijk een afspinsel van 8chan. Nou, dat ken je misschien weer van 4chan. Het is eigenlijk zo'n forum waar er gewoon geen regels zijn. Gevolg is dan dat je ongecontroleerd racisme krijgt, pesterijen van minderheden. En dat Kiwi Farms, dat stond dan bekend om vooral het stalken van bepaalde personen.
Ja.
Heel gezellig allemaal.
En dat gaat dan ook om hele nare insinuaties eigenlijk. Hè? Doodsbedreigingen,
ja.
Swatting. Dus zorg dat de politie aan je deur komt terwijl je helemaal niks verkeerd hebt gedaan.
Ja, en mensen zitten dan ook echt ondergedoken als gevolg van dat soort
Precies. Online. Nou ja, dan moeten we het hebben over Cloudflare. Want dat is een bedrijf dat eigenlijk websites beveiligt tegen aanvallen van buitenaf. Zoals DDoS aanvallen. Houdt eigenlijk dus een website beschermd tegen dat er kwaad aangedaan kan worden. Maar de diensten worden nu toch stilgelegd. Daar heeft Cloudflare een beetje tijd voor nodig gehad. Want in eerste instantie zeiden ze van, nou, wij vinden het niet aan ons om te bepalen welke website wel en niet beschermd mogen worden. Ik geloof dat ze ook de vergelijking maakten met de brandweer. Dan zeggen, wij weten ook niet wie er in het huis ligt, maar het huis staat in de fik, dus wij moeten het blussen. Op zich zou je dan zeggen, toch een goede zaak dat Cloudflare dan zo'n wespennest niet meer beschermd? Of ligt dat volgens jou anders?
Ja, nou goed, het is echt een hele genuanceerde discussie. Aan de ene kant zou je zeggen, die websites horen niet te bestaan. Daar gebeuren hele vervelende dingen waar gewoon heel veel mensen last van hebben. Aan de andere kant zou je zeggen, nou ja, elke website op het vrije internet, want dat is de gedachte, moet kunnen bestaan. En Cloudflare is een infrastructuurdienst die dat moet faciliteren. Nou ja, dat is inderdaad eigenlijk een brandweerman die gewoon het huis de brand blust, wat we ook van de bewoner van het huis vinden, zeg maar. Ja.
Het hangt er dus ook heel erg vanaf in hoeverre we internet nou echt als die mondiale vrijstaat beschouwen die het volgens sommige mensen altijd geweest is en altijd moet blijven. Terwijl anderen pleiten voor regelgeving, inclusief Cloudflare zelf. Want zij hebben op een website geschreven van, we vinden dat er vanuit overheden meer regels moeten komen. Mijn vraag is dan eerst, ik weet niet hoe jij daarover denkt. Welke overheid? Het land waar ze gevestigd zijn? Internationale overheid? De VN? Waar begint dat?
Het is bijna alsof onze instanties die we ooit hebben opgericht toen geen rekening hielden met het internet. Hè?
Dat is volgens mij wel vaker aan de orde.
Ja, dat probleem lopen we vaker tegenaan. Inderdaad, dat is dus het hele moeilijke. Alleen ik zou zeggen, en Cloudflare is het er zelf ook daar wel mee eens, ook makkelijk natuurlijk, maar Cloudflare is een infrastructuurdienst en hou dat dan ook zo. Ze zijn neutraal, zij leveren een dienst, prima verder. En als er iets illegaals gebeurt op internet, op zo'n Kiwi Farms, haal de politie erbij, zou ik zeggen.
Ja, maar goed, dan moet je er maar weer op vertrouwen dat de diensten dat serieus nemen, dat op tijd reageren. Nu gaat het dan ook nog vooral om dingen die zich binnen de VS afspelen. Maar stel dat ik als Nederlander gestalkt word, iemand uit de VS, gaat dan de Nederlandse politie met de Amerikaanse politie praten om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, denk je?
Ja, nou ja, het probleem is dat inderdaad, Joe. Maar het is gewoon een vreselijk gecompliceerde discussie. En als je het omdraait, een land waar bijvoorbeeld geen dingen mogen, dan zeg China bijvoorbeeld. Ja, als je een forum voor Oeigoeren hebt, dat is in China misschien ook wel problematisch of illegaal, dan zou je heel graag willen dat zo'n Cloudflare gewoon een neutrale partij is die dat allemaal beschermt.
Ja.
Weet je, goed of kwaad, dat is maar aan wie het vraagt, zeg maar.
Ja. Het doet een beetje denken aan de discussie die we eerder dit jaar heel erg met elkaar gevoerd hebben rond de moderatie van content en ook accounts op allerlei platforms. Facebook, Twitter, YouTube. Die discussie leidde vooral op rond Russische staatsmedia na de invasie in Oekraïne. Daar hebben we eigenlijk ook nooit een definitief antwoord op gevonden. Het was meer van, werd stapsgewijs werden dat soort accounts verminderd qua inkomsten, vervolgens minder zichtbaar gemaakt, vervolgens soms zelfs geblokkeerd. Ja. Maar we zijn er nog niet over uit hoe we hier met elkaar in moeten staan. Hè?
Het is vreselijk complex. En het verschil met platforms als Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, is dat zij ook aanbevelingen doen voor content. Nou, dat vind ik dan nog een iets andere rol dan Cloudflare, die gewoon als een soort infrastructuur dient en verder zorgt dat die websites functioneren en verder eigenlijk niet. Ja, het is een discussie die we met z'n allen gewoon de komende jaren moeten gaan voeren. En ik denk niet dat wij er nu uit gaan komen.
Nee, dat denk ik ook niet. Nou, zeker een boeiende discussie. En in de toekomst gaan we daar zeker ook in BNR Digitaal nog uitgebreider op in. Digitaal. Maar waar we nu op ingaan is Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp onder meer. Dat is er maar druk mee, namelijk het runnen van die nog altijd zeer populaire social media en communicatieplatforms. Die ook nog moeten uitgroeien tot een digitale creatieve economie. En dan komt de term metaverse al heel gauw om de hoek kijken. En dan is het nu interessant dat Meta juist deze week 10 Nederlandse creators geselecteerd heeft die extra ondersteund gaan worden. Maar waarom precies en wat speelt er nog meer? Dat zijn vragen die we bij uitstek gaan stellen aan Arno Luberen, Country Director van Meta Nederland. Daarmee eigenlijk het hoofd van het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor ons land in elk geval. Toch, Arno?
Ja, correct.
Helemaal goed. Welkom in BNR Digitaal. Hoe groot is de Nederlandse tak van Meta eigenlijk?
Ja, goedemiddag en dankjewel voor de uitnodiging om hier te zijn. Ja, hoe groot? Ja, dat is natuurlijk hoe je het definieert. We hebben een platform met heel veel mensen in Nederland. En tegelijkertijd is het ook zo dat al die mensen verbonden zijn met iedereen in de wereld. Dus ja, als je kijkt naar hoeveel mensen er zijn op ons platform, is meer dan 3,6 miljard mensen. Die
nee, dat snap ik. Maar hoeveel medewerkers heeft jullie organisatie in Nederland bijvoorbeeld?
Ik snap het. Ja, dat is ook een manier om ernaar te kijken. Je hebt in totaal hebben we iets van, 80.000-90.000 mensen voor ons werken. Ja. En je hebt 100 mensen in Nederland die, ja, als je het in technische termen zou zeggen, de API, de interface zijn naar de rest van de organisatie. Dus we werken allemaal samen.
Oké. En als we het dan hebben over de taken voor ons land, hè, de regio waar je over gaat met Meta voor Nederland. Waar eindigen die ten opzichte van het internationale bedrijf? Zijn jullie bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor beleid en strategie? Of gaat het meer gewoon om de gebruikers, engagement, cijfers en omzet?
Ja, als ik kijk naar de afgelopen 11 jaar dat ik hier mee bezig ben, is het vanaf het begin zo dat je de mensen en de bedrijven op Facebook was natuurlijk het eerste, en toen op Instagram, en toen op Messenger en WhatsApp, met elkaar verbindt. En dat doe je vanuit Nederland. Maar ja, tegelijkertijd, zoals je terecht aangeeft, zijn er natuurlijk een heleboel dingen die spelen. Beleid, hoe ga je met dingen om? En wij hebben daar een hele belangrijke stem in om te zorgen dat op een goede manier gebeurt. En dat gebeurt altijd in samenspraak. Dus je zegt van, ja, vanuit Nederland is dit belangrijk. Wat gebeurt er in andere landen? Omdat je uiteindelijk dat grote internationale platform bent.
Ja, maar is dat dan, als ik het zo mag zeggen, een raadgevende rol ten opzichte van het internationale moederbedrijf? Of zijn jullie juist in de lead dat zij bij jullie aankloppen van, hey, wat speelt er in het territorium? Hoe zien die gesprekken er ongeveer uit?
Ja, ik denk allemaal. Het ligt natuurlijk heel erg aan wat er speelt. En je had net een vorige onderwerp dat ging over hoe dingen ingericht zijn, welke dingen er spelen. Nou, dat soort onderwerpen. Dat er is een balans tussen wat er belangrijk is in Nederland, wat er belangrijk is in Europa en wat er belangrijk is voor de rest van de wereld.
Ja, oké. Deze week hebben jullie een nieuw initiatief gelanceerd, de Creators of Tomorrow. Waarbij 10 opkomende digital first ondernemers of influencers in de volksmond van velen geselecteerd zijn. Die mensen maken allerlei vormen van digitale content en jullie gaan ze daar verder bij ondersteunen. Dan wil ik als eerste weten, waarom gaan jullie dat specifiek doen?
Ja, nou, goede vraag. Als je kijkt naar de media in het algemeen, dan hoor je heel veel grote artiesten en voetballers en influencers altijd in de media. En dat zijn dan de mensen die je hoort die iets doen met social media. En wat je bijna zou missen is dat er een hele wereld van, ik noem het maar, social entrepreneurs zijn. Ja. Die hun brood verdienen door leuke content, verhalen en soms hele technische vooruitstaande dingen doen waar die er nog niet waren. Nou, het initiatief wat we doen, het Creators for Tomorrow initiatief, is dat we opkomende creators noemen dat. Dat is eigenlijk een soort grotere definitie van alle mensen die dat doen. Mm-hmm. Dat we die een podium willen geven, zowel in Nederland als internationaal. We willen ze helpen met tools, maar we willen ook feedback van hun hebben.
Ja.
Dat is het idee wat we doen. En het zijn 10 verschillende, hele verschillende mensen die we uiteindelijk hebben bereid gevonden om met ons samen te doen. En dat moet je denken dat het mensen zijn die heel erg goed zijn in augmented reality of in virtual reality en daar iets bijzonders mee doen. Maar ook mensen die heel erg zijn voor een community en daar iets mee doen. Bijvoorbeeld body positivity, de queer community.
Ja.
En we hebben ook Saber bijvoorbeeld. Dat is een fantastisch jongen. En dat is een zwarte man in Nederland. En die maakt in cartoonstijl,
vertelt
hij zijn eigen leven en, en zijn Somalische roots. Nou, wat het leuke daarvan is dat hij enerzijds mensen om zich heen heeft. Hij heeft al 25.000 mensen bij elkaar verzameld.
Volgers op Instagram.
Volgers, ja. En tegelijkertijd is zijn droom om uiteindelijk een soort cartoonserie te maken. Nou, dat zijn natuurlijk fantastische voorbeelden van mensen die, als we helpen, kunnen we ze een stapje verder helpen.
Ja, dat zijn natuurlijk hele leuke voorbeelden, zeker wat je noemt ook. Maar hoe gaan jullie ze dan precies ondersteunen? Ze krijgen geld volgens mij. In de aankondiging was dat te lezen. Ze gaan naar events toe. Hoeveel geld krijgen ze dan bijvoorbeeld?
Ja, het geld wat ze krijgen is het zijn natuurlijk startende mensen om te zorgen dat de posts die ze maken rondom het event en materiaal dat ze nodig hebben, bijvoorbeeld een videocamera, daar helpen we ze in.
Mm-hmm.
Dus het belangrijke deel is echt dat je ze helpt met die events. Bijvoorbeeld, wij werken samen met Amsterdam Dance Event. Dat ze daar iets op kunnen, dat ze mensen ontmoeten.
Dat en ook een toegangspas krijgen.
En dat wij ook zorgen dat ze met andere creators kunnen samenwerken op dat moment of elkaar vinden. En dat is ook heel interessant. We doen dat niet alleen in Nederland, ook internationaal. We werken samen met 15 landen die dit allemaal tegelijkertijd doen.
Ja.
Dus ja, doe maar 10 keer 15. En allemaal die mensen die van elkaar kunnen leren. En gisteren was natuurlijk de start. En mocht ik er een uurtje bij zijn. En het is fantastisch om die verhalen te horen.
Dan zijn ze met elkaar aan het netwerken, dingen aan het uitwisselen.
De uitwisselen. Ze starten natuurlijk meteen met de telefoon. We zitten te eten en ze maken meteen een foto van al het eten.
Ja.
Zeg maar, dat soort dingen erin. Maar je leert ook heel veel over hoe ze nadenken, over hoe ze geld verdienen. Dat zijn denk ik mooie voorbeelden van het initiatief.
Ja.
En geven jullie die creators, volgens mij staan ze allemaal nog redelijk aan het begin van hun carrière. Geven jullie die mensen dan ook tips? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen, jullie weten bij uitstek hoe je succesvol op jullie platform kan worden.
Hoe je engagement opbouwt.
Ja, engagement, mooi woord.
Mm-hmm.
Natuurlijk geven wij tips. En we hebben dan ook experts erbij vanuit onszelf die tips geven.
Ja.
Maar vergeet niet, dit zijn de mensen die echt helemaal vooraan in de technologie staan. En ook kijken wat er überhaupt mogelijk is. Dus wij leren ook heel veel van hun. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Isabel, die doet heel veel met augmented reality. En die komt met nieuwe stukken waarvan zegt, hey, dat is interessant dat je het op die manier gebruikt.
Ja.
En daar leren wij ook weer van. En jij noemde het de straks al de metaverse.
Ja.
Uiteindelijk zie je dat de metaverse de volgende stap is. En daar spelen die creators natuurlijk een hele belangrijke rol.
Voor we daarop doorgaan wil ik eerst nog eventjes ook weten. Zij worden nu door Meta ondersteund. Betekent dat ook dat hun accounts en content extra gepromoot gaat worden op Facebook en Instagram, zonder dat ze daar bijvoorbeeld budget voor hoeven in te leggen?
Nee, de manier waarop we doen is echt dat we ze ondersteunen in expertise, hoe ze dingen kunnen doen. En we hebben wat geld gegeven om te zorgen dat rond deze dit initiatief, de start, dat ze een aantal posts maken. Dat moeten ze natuurlijk allemaal zelf doen, dus dat ze voor het werk krijgen. Dat is uiteindelijk iets wat ze zelf ontwikkelen.
Dus het is niet alsof ze een oneerlijk voordeel zouden krijgen, zogezegd, ten opzichte van influencers die niet deze support hebben?
Nee.
Hey, want het is wel een beetje een heel groot onderdeel van die business is begrijpen wat werkt en begrijpen wat het algoritme leuk vindt en fijn vindt. Dat is natuurlijk iets wat jullie wel weten. Hoop ik. en misschien kunnen zij er wel van leren. Maar dan zou je zeggen, die andere creators die dan niet bij jullie in dat programma zitten, misschien lopen die dan wel een beetje een achterstand op. Of tenminste, die hebben niet de beschikking tot die kennis.
Ja, als ik zie wat er in het algemeen gebeurt, is het belangrijkste dat ze van elkaar leren. En wij kunnen tips geven over hoe ons platform in elkaar zetten. Maar het zorgen dat die mensen met elkaar verbonden zijn en die weer met elkaar verbonden zijn, dat is het sterkste wat we kunnen doen. En ik denk wat het mooie van dit initiatief is dat je die opkomende zegt van, hey, dat is een geluid wat heel veel gebeurt, waar mensen heel erg engaged zijn. En dat willen we gewoon laten zien.
Ja, snap ik. Ik bekeek ook een paar van die profielen, noemde al een paar namen. Wat me opviel, het zijn niet de bekendste creators. En dat zeg ik niet alleen omdat ik iets ouder ben, midden 30, en geen van hun namen herkende, maar ook als je kijkt naar het aantal volgers, sommige paar 10.000, sommige maar een paar duizend zelfs. Zit er een gedachte achter dat het juist de nog relatief minder bekende influencers zijn, dat jullie die juist gaan supporten?
Ja, we hebben zeker gekeken naar creators die opkomend zijn. Dus ja, we hebben gezegd, van, ja, degene die er al zijn.
Die mensen die nog geen miljonair geworden zijn.
Nou ja, en je ziet ook dat veel creators niet per se allemaal hetzelfde willen bereiken. Ik gaf het voorbeeld van Saber, die zegt van, nou, mijn doel is dat ik uiteindelijk een hele mooie serie kan maken.
Ja.
Als je kijkt naar wat die mensen uiteindelijk willen en doen, dan is dat gewoon heel erg verschillend.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen, jullie willen die creatieve mensen aan je binden. Juist ook op Instagram en Facebook hun content laten posten. En misschien ook wel voorkomen dat ze groot worden op TikTok. Want content is king, horen we altijd. En dus ook de contentmakers. Denk ik hier te cynisch? Of vindt men het ook fijn om de goede opkomende creatievelingen vooral op Instagram en Facebook te hebben?
Ik zal hem in twee stukken beantwoorden. Volgens mij vraag je twee vragen.
Okay.
De eerste stukje rond ons eigen platform. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat we die mensen uiteindelijk helpen. Als je kijkt vanuit de consumenten, de mensen die onze platformen gebruiken, mm-hmm, dan zie je dat we willen die mensen verbinden, maar uiteindelijk wil je ook leuke dingen zien of dingen die je interesseert. En je ziet dat die engaging post, dat uiteindelijk komt van die creators. Heel stuk, 40% van de engaging post komt van die mensen. Dus ja, het is uiteindelijk ook een belang voor ons om dat op een goede manier in te vullen. Dat is het eerste stuk. Tweede stuk, we hebben andere partijen. Je noemde, volgens mij, ik kan hem zelf noemen, partijen als ja, TikTok. Die ja, doen, en die hebben natuurlijk een fantastisch model gevonden. Dat zijn ook concurrenten van ons. En het model wat ik knap vind is dat zij vanuit een consumenteninzicht hebben gekeken van wat ze moeten doen. En daar hebben ze een heel mooi manier gevonden, bijvoorbeeld om video voor elkaar te krijgen. Nou, ja. Als je kijkt naar waar wij vandaan kwamen, Facebook had als een van de eerste de nieuwsfeed.
Ja.
2006. Ja. 2013 hadden we de eerste short video op Instagram. En je ja, ziet zo dat die ontwikkeling doorgaat. En dat doet nu TikTok, maar dat heeft ook Snapchat en YouTube. En, en natuurlijk is dat concurrentie, dat houdt ons scherp. Dat is denk ik ook heel erg belangrijk.
Ja.
Tegelijkertijd, ik denk dat iets wat, nou ja, wat misschien niet meteen naar voren komt, is het ook dat het de markt groter maakt.
Je, yeah.
Het is zo dat zag je bij Facebook, daar kwam op een gegeven moment Instagram naast. Nou, dan dachten mensen, dan gaat Facebook
yeah,
weg. Dat is niet zo, dat is iets wat je daarnaast gebruikt. En, yeah, en we zien ook nu dat andere platformen het eigenlijk verrijkt. Het is natuurlijk iets wat pas 15, 18 jaar bestaat.
Tuurlijk, het is natuurlijk mooi. Ik bedoel, die taart wordt door steeds meer partijen verdeeld, maar de taart wordt ook steeds ietsje groter. Maar specifiek die creators die nu door jullie gesteund gaan worden,
ja,
mogen die ook nog steeds actief zijn op TikTok, nieuwe media, zoals BeReal, YouTube noemde je net ook al.
Ja.
Daar mogen ze gewoon mee bezig blijven als ze dat doen?
Ja, wij geven tips op onze platformen, maar natuurlijk moeten ze op de platformen zijn waar zij denken dat ze moeten zijn. En het is aan ons om te zorgen dat we de beste plek zijn voor die creators om uiteindelijk het beste content te maken en hun mensen te
ja,
bereiken. En uiteindelijk, als je dat naar terugkijkt, ik startte met de social entrepreneurs en de creator economy. Wat
ja,
je dan uiteindelijk krijgt is natuurlijk dat je een hele economie krijgt van partijen en van kleine partijen, social entrepreneurs, die een hele nieuwe economie leveren. Als,
ja,
als ik een getal mag noemen, in de laatste 5 jaar was het van 1,7 miljard naar 9,7 miljard omzet die er nu uiteindelijk in die wereld omgaat.
In die creatieve economie,
ja,
volgens de cijfers van Meta. Of alle social platforms bij elkaar.
Ja, alle platformen bij elkaar. Okay. Dus dat is een, ja, dat is een enorme nieuwe industrie die er ontstaat voor deze mensen.
Ja, Daniel?
Ja, ik ben ook benieuwd hoe lang jullie deze mensen plannen om te gaan ondersteunen. Is daar iets over bekend? Want ik kan me voorstellen, misschien, nou ja, in een creatief proces kan het natuurlijk jaren en jaren duren. En misschien lukt het wel nooit om echt succesvol te worden. Dus ik vraag me dan af, hoe lang blijf je investeren in deze creators?
Ja, nou, je ziet dat we dit een eerste stap is met deze creators. En we doen het eerst voor een jaar. En voor ons is dat ook een, ja, dat leren we samen. Dus dat
voor jullie is het ook nieuw, wil je zeggen?
Ja, het is voor ons ook nieuw om het op deze manier te doen. En we geloven er ook in dat je dit soort dingen gewoon moet doen en daardoor te leren van, hey, hoe werkt dat nou eigenlijk?
Ja, het zijn ondernemers, die willen geld verdienen. Wat voor percentage aan advertentieinkomsten krijgen ze op de platforms van Meta eigenlijk. Want ik geloof dat het bij YouTube in principe 55% is. Sommige grote spelers vinden dat al laag. Bij TikTok is volgens Amerikaanse media nog iets minder, 50%. Voor alleen de allergrootste. Kijken jullie daar ook heel bewust naar?
Nou, als je kijkt, natuurlijk is dat één van de businessmodellen waar ze geld mee verdienen. Maar wat ik dan zie als ik met ze spreek, dan is dat een interessant model. Maar ook hele andere modellen. Aaron bijvoorbeeld is ook een van de tien. En die sprak van hoe verdien je nu je geld? Nou, Aaron is queer. Ja. Die heeft dit gestart omdat hij zei, ja, ik wil foto's en films laten zien over het queer zijn. Omdat ik nooit een rolmodel heb gehad. En dat wil ik nu doen.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk heeft hij ook een bedrijfje te runnen. Dus ik zeg, hoe verdien je nou je geld?
Ja.
Nou, hij doet heel veel make-up en hij maakt zijn eigen gezicht op een bepaalde manier. Maakt hij films erop. En wat doet hij? Hij linkt je door naar een plek waar je workshops kan krijgen om uiteindelijk met zijn geld te verdienen. Dus je ziet dat natuurlijk die advertising modellen interessant zijn.
Mm-hmm.
Maar je creators zijn heel creatief. Ja. En die denken heel breed over andere de mogelijkheden die er ook voor hun
maar
zijn.
Maar krijgen ze ook een percentage van de advertentieinkomsten?
Ja, ja.
En welk percentage is dat?
Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat weet ik eigenlijk niet eens. Nee. En dat, ja, sorry.
Daar komen we nog wel eens op terug. Als het dan gaat over die creator economy. Hè, jullie zeggen ook dat die verder tot bloei komt met nog meer mogelijkheden in het metaverse. Om relaties op te bouwen met volgers en merken. Je noemde net al een voorbeeld van doorlinken. Dus tal van sponsored content. Iemand die op de foto gaat of een video maakt met een product van een merk. We kennen ook al branded experiences in virtuele omgevingen. Wat we beginstapjes van het metaverse kunnen noemen, zeg maar. Wat komt er dan nog bij met deze mensen of zonder deze mensen?
Ja, ja. Nou, als je kijkt eerst waar de metaverse naartoe gaat. Wat is eigenlijk de metaverse? Dat is denk ik een hele belangrijke eerste vraag.
Mm.
Dat is eigenlijk de volgende stap naar het internet.
Ja.
En als het internet nu tweedimensionaal is, dat je erop kan klikken,
ja,
dan is de industrie er wel over eens dat het gaat naar je zintuigen. Dat het gaat naar je ogen, naar je handen, naar hoe je het geluid doet. En die volgende stap betekent dat je in het internet bent, of eigenlijk in de metaverse. En dat zo op die manier.
Naar een inschakeling van virtuele wereld.
En dan heel mooi gezegd. En als je daar langer in bent, dan zal je op een gegeven moment nadenken, ja, wat voor kleren heb ik eigenlijk aan? Wat heb ik aan de muur hangen in mijn eigen huisje? En wie gaat dat uiteindelijk bedenken? Dat zijn de creators.
Ja.
En dit is een voorbeeld dat ik bedenk uit mijn werkelijkheid van vandaag. Maar er zullen echt wel nog heel veel andere dingen komen.
Je denkt dat virtuele objecten ontwerpen en verhandelen, al dan niet op de blockchain, want er wordt vaak ook gespeculeerd, dat een heel grote motor wordt in die digitale economie.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja,
en dat gaat dus voorbij advertenties en branded content.
Toch? Ja, dat gaat van alles. Ja, ja.
Oké. Okay. Creators die hier nu niet bij zitten en die dit horen en denken, hey, ik wil ook door Meta ondersteund worden, kunnen die zich nog aanmelden? En hoe kunnen ze in aanmerking komen?
Ja, we doen dit voor dit jaar. En dit is de groep, om het daar te zeggen. Maar ja, we kijken nu hoe dit uiteindelijk gaat. En dat gaat op dit moment nog organisch. We vinden die mensen doordat ze zich aanmelden. Of dat we denken, hey, dat is een contact. En we kijken ook weer hoe we dat na dit initiatief doet.
Ja, en dan hoef je dus niet per se heel veel bereik te hebben als je maar iets onderscheidends doet en iets kan toevoegen aan het digitale economie van het metaverse.
Ja, ik denk dat een mooi voorbeeld is. Of dingen van vandaag. Ik bedoel, we hoeven niet allemaal met het metaverse bezig te zijn. Maar ik denk dat wel heel veel waarde is.
Het kunnen ook gewoon reels op Instagram zijn.
Absoluut.
Oké, goed. Dankjewel, Arno Lubren, Country Director bij Meta Nederland. Straks gaan we in dit programma praten over de nieuwste veldslag in de strijd der streamingplatforms. Die is namelijk weer opgeleid nu de duurste serie ooit gemaakt is losgelaten door Amazon Prime. En als je wil weten wat voor nieuws Apple deze week presenteert, blijf dan ook vooral luisteren naar BNR Digitaal. Tot straks.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Apple komt deze week met groot nieuws. Vooral in de vorm van de iPhone 14. In hun eigen far-out presentatie, zoals die heet. En wil je onze analyse daarover horen, luister dan vooral onze extra podcast. Die vind je ook vanaf donderdagochtend vroeg in de feed van BNR Digitaal. Ook met mijn co-host van deze reguliere show, Daniel Mol. Nog steeds hier.
Present.
Heel goed, Daniel. Maar nu gaan we eerst even met elkaar praten over iets anders. Namelijk de duurste tv-serie ooit gemaakt. Het eerste seizoen staat voor bijna $500 miljoen in de boeken. En dat bedrag wordt nog eens dubbel zo hoog, omdat er 5 seizoenen op de planning staan. En dan hebben we het over The Lord of the Rings, The Rings of Power.
My brother gave his life hunting the enemy. His task is now mine.
Commander, wait!
No, we keep moving!
You have fought long enough, Galadriel. Put up your sword.
In première gegaan als grote troef van Amazon Prime Video. In de felle strijd om de kijker. Die wordt immers gevoerd door niet alleen Amazon Prime Video, maar ook Netflix, Disney Plus, HBO Max en vele andere, waaronder de nieuwe speler, die we straks ook even gaan bespreken. Dus willen we weten, hoe staat het er nu precies voor in de oorlog tussen de streamers? En dat gaan we vooral bespreken met Thijs Schrik, serie-expert bij NRC. Welkom Thijs.
Dankjewel.
Goed dat je er weer bent. Jij hebt natuurlijk dit weekend, eigenlijk daarvoor al, naar de nieuwe Lord of the Rings serie gekeken. Voor de recensie is de hype volgens jou real?
De hype is absoluut real. En de hype was eerst van, inderdaad, wat je al zei, de duurste serie aller tijden, Jeff Bezos. Het was echt een persoonlijk project van Bezos zelf. Die zei van, ik wil de grootste serie ooit en ik wil Lord of the Rings. Want hij is ook Lord of the Rings fan.
Een ego-dingetje voor hem.
Ook wel een ego-dingetje, inderdaad. Maar ik heb het dus gekeken. Ik mocht inderdaad wat eerder kijken. Wel met allerlei, zoals dat dan gaat, veiligheidsmaatregelen. Zodat je het niet doorspeelt naar anderen.
Ja.
En ik was toch ook wel echt onder de indruk van gewoon de inhoud. Want het ging lang over geld en over, we mochten niet zoveel zien. Maar de serie ziet er ook echt fantastisch uit. Het geld is echt op het scherm te zien. En dat was toch ook wel een soort opluchting eigenlijk.
Ja, maar waar zie je dat dan aan? Special effects, acteerwerk, hoe komt dat volgens jou terug?
Ja, je ziet het eigenlijk in alles. Van de kleinste dingen tot aan de kostuums toe. Bijvoorbeeld als je het scherm op pauze zet en je kijkt even naar de details op de kostuums, dan zie je gewoon van, alleen al de kostuumafdeling heeft waarschijnlijk een groter budget dan een heel seizoen van de gemiddelde serie.
Zo.
En het is gefilmd in Nieuw-Zeeland. Je ziet op locatie, je ziet echt wel dat er heel veel gewoon echt, gefilmd is in de echte wereld en niet op een goedkope set bijvoorbeeld.
Ja.
Special effects, op allerlei vlakken inderdaad. Hele grote cast is ook niet goedkoop. Ja.
Nee, maar het internet is het niet volledig met je eens, zou ik zeggen. Want er is veel kritiek te lezen, boze fans, negatieve reviews. Maar hoe zit dat dan?
Ja, het is natuurlijk Lord of the Rings, gebaseerd op de legendarische boeken van Tolkien. En daar zit toch een deel van de fans die, je zou kunnen zeggen, conservatief is. Die waren ook al een beetje boos toen bijvoorbeeld de legendarische films van 20 jaar geleden in de bioscoop kwamen.
Ja.
Nu is er ook weer een groep die zegt van, dit is niet in de spirit van Tolkien en dit, zo zou hij het niet willen en er is veel te veel bij bedacht. En dan is er ook nog een aspect dat, het is 2022, een cast is niet alleen maar volledig wit. Mm. En er zitten meer vrouwen in dan misschien in het oorspronkelijke werk van Tolkien. En er zit een zwarte vrouw in die speelt een dwerg. En er is een groep die vindt dat gewoon heel moeilijk. Die kan dat moeilijk accepteren.
Yeah.
Heel luidruchtig en online actief. En dan krijg je al snel, dat er zelfs op sites waar je dan scores kunt doorgeven, zoals IMDb, dat mensen dan hele lage cijfers geven.
Yeah.
En, dat is opvallend,
Maar nu was het volgens mij toch ook zo dat Amazon het kunnen reviews achterlaten voor die serie met 3 dagen vertraagd had om te voorkomen dat dit zou gebeuren? Of wat was de gedachte erachter? Want dit ken ik wel een beetje uit de gamesindustrie, Daniel.
Ja, nee, het is heel erg. En een collega van Thijs in NRC schreef zelfs over de Tolkien-Taliban.
Oh, dat is heftig.
Dat zijn dus echt hele hardcore Tolkien-volgers die hem als een soort, toen ik het las, dat artikel, vond ik het een beetje lijken op hoe mensen de Bijbel interpreteren, weet je wel?
Ja.
Een man die heeft uitspraken gedaan, maar hij heeft ook dit gezegd, maar ook dat. Dus dat spreekt elkaar dan weer tegen. Allerlei lezingen. En we hebben zelfs onze goedheilig man Elon Musk op Twitter over deze serie gehoord. Wat zei hij ook weer thuis? Die vond de,
Tolkien draait zich om in zijn graf, had hij gezegd. En,
maar is die dan gewoon een van die conservatieve stemmen die jij net ook een beetje aanhaalde? Of wat moeten we daarvan
doen? Nou, wat Elon Musk ook wel leuk vindt, hij houdt van trollen.
Dat
op Twitter vooral. Hij houdt van een beetje, gewoon, hij ziet daar een soort wespennest. En hij denkt van, daar ga ik me ook even mee bemoeien.
Met een stok insteken.
Hij zei dat alle mannen heel laf waren en alle vrouwen heel stoer en dat niet klopte. Nou, dat klopte. Wij hebben dat voorgesproken thuis, maar volgens mij, wij hebben het allebei echt goed gekeken.
Ja.
Klopt volgens mij.
Nee, er klopt helemaal niks van die kritiek. alleen die vrouw, die hoofdrolspeelster, die mag aardig zijn in de serie, terwijl zij in de serie helemaal niet zo aardig is. En er zijn stoere mannen, er zijn heldhaftige mannen en heldhaftige vrouwen in die serie.
Ja.
Maar curieuze kritiek, die vooraf kun je nog een beetje begrijpen van als je alleen een trailer ziet. als je de serie zelf ziet, dan kun je gewoon zien van, nou, ja, er klopt weinig van.
Nou, ik hou me nog een beetje op de vlakte. Ik heb de eerste aflevering wel gezien. Ik ben niet eens echt een fan van Lord of the Rings, moet ik erbij zeggen. Ondanks dat ik best van een beetje fancy hou. Maar ik heb er goed vermaakt. Daniel, jij vond hem ook wel vermakelijk. Nog heel veel kort daarover bij jou in te checken.
Ja, ik ben wel fan van Lord of the Rings. En ik heb echt, bijna elke keer als ik de nieuwe aflevering aanzet, dus twee keer gebeurt nu, ja, had ik het gevoel of ik weer een nieuwe film inging. En zo voelt het
dat
echt.
Dat is het, ja. Het is echt heel bombastisch, heel groot.
Ja. De muziek is fantastisch. Ja. Ja, nee, ik heb er echt zin in.
Hey, maar laten we wel zijn. Hè. Amazon natuurlijk, techreus. Vooral groot door de webwinkel, de cloud. Maar dus ook series en de duurste aller tijden. Waarom is dat zo'n belangrijk onderdeel van hun strategie volgens jou? Los van dat Bezos het per se wilde.
Ja, precies. Nou, het is gewoon, inderdaad, zij zijn toen Netflix kwam al vrij snel in die wereld gesprongen. In die industrie. En tot nu toe ging aardig. Ze hebben wat cult-hits. En The Boys is wel een grote serie. Mm-hmm. Marvelous Miss Maisel verdient veel Emmys altijd, veel prijzen. Maar echt een grote klapper hadden ze nog niet. En dat wil men toch. Want ja, het is onderdeel van bijna ieder media-conglomeraat. Die wil gewoon zo'n streamingdienst. En denkt van daar is de toekomst. En bij Amazon is het weer interessant wat je zei. Er zit een webwinkel aan. En ook het abonnement van Prime. Daar krijg je ook weer voordelen van bij de webwinkel. Dus je krijgt gratis bezorging en dat soort dingen. En wat hij zelf wel eens heeft gezegd is van, als mensen helemaal into die series zijn, dan zien ze ook Amazon. En dan denken ze ook, de volgende keer als ze schoenen gaan kopen, gaan ze het bij mij kopen. Want
eigenlijk
ze zitten
een hele simpele vorm van reclame, dat jij als schoenenverkoper een serie mogelijk maakt en aanbiedt.
Ja, inderdaad. En daarom konden ze die abonnementen houden ze ook redelijk goedkoop. Dus daar maken ze waarschijnlijk niet eens zoveel winst op, maar wel op de schoenen die ze daarna verkopen.
Dat zeg jij nu wel. In Nederland betalen we inderdaad nog steeds een schijntje. €3 per maand volgens mij. In Amerika zijn de prijzen recent wel opgehoogd. Andere Europese landen gaat volgens mij ook gebeuren.
Ja.
Dat is wel een beetje een symptoom van wat we nu zien gebeuren in de streamingoorlog. Die prijzen moeten omhoog. Ik wil zeggen inflatie natuurlijk, omdat die bedrijven ook meer winst willen maken.
Ja.
Laten we wel zijn. Gaat die prijzenoorlog een belangrijke factor zijn, denk jij?
Ja, ik denk het wel. Want wat je zei, er zijn heel veel concurrenten. En de series worden duurder en duurder. En het geld moet toch ergens vandaan komen. En het is ook een beetje van, de honeymoonperiode met de streamingdienst is een beetje voorbij. Dat we in het begin zeiden van Netflix, oh wat geweldig, een hele videotheek gewoon thuis.
Ja.
Maar er zijn zoveel diensten nu bij. Je moet toch meer laten zien, je moet meer kunnen brengen. Maar het kost geld en Wall Street verwacht ook gewoon nu dat er winst gemaakt wordt. Niet alleen maar dat er gewoon geweldige series komen en dat er heel veel abonnees komen.
Die witte woordspreken van 10 jaar, die zijn voorbij.
Die zijn wel voorbij, ja. En je merkt het ook aan Netflix die nu goedkopere abonnementen gaan aanbieden waar dan advertenties bij komen. Dus je merkt dat die markt heel erg aan het veranderen is. En nu er zoveel diensten zijn, dat iedereen aan het uitvogelen is van, hoe gaan we nu het geld verdienen en hoe gaan we opvallen? Dat ook.
Ik vind het interessant dat je zelf al begint over Netflix en de goedkopere abonnementen met advertenties. Want dat wil Netflix doen, maar dat wil Disney Plus ook gaan doen. Een probleem wat ik daarbij af en toe hoor is dat bepaalde series dan niet meer gekeken kunnen worden met zo'n goedkoop abonnement, omdat die niet gemaakt zijn voor advertenties. Het zij geschikt om die te tonen of vanwege commerciële afspraken. Wat gaat dat betekenen? En dan komen we dan weer in een situatie dat series die in de toekomst gemaakt gaan worden, eigenlijk net zoals ouderwetse kabel-tv, naar commercial break cliffhangers toe gaan bewegen.
Ja, dat is heel interessant. Vroeger werden de series daar echt op gemaakt.
Dat
die Amerikaanse dingen, de soaps, de cliffhangers.
Op het meest spannende moment in één keer stoppen.
Ja, meteen stoppen.
En valt die wel of niet van de cliff?
Ja, precies. Nou, ik ben heel benieuwd hoe makers, want zeker bij Netflix en bij Amazon ook, dan is er veel vrijheid altijd geweest, ook om te spelen met de vorm juist en niet die cliffhangers in te bouwen of op andere momenten. Ik denk dat voor nu nog niet echt de opdracht is van zorg dat je een reclameblok kunt inbouwen. Maar zeker wel de wat gewaagdere content, daar gaan ze misschien wel over denken. Van series met veel seks en geweld, dat ze die misschien niet willen hebben. En een HBO bijvoorbeeld die geen reclame wil en geen reclame doet, ja, die heeft ongeveer de wat brutere serie Game of Thrones.
Ik wou net zeggen, het is alsof je hem aanvoelde. Ja, House of the Dragon wilde ik het ook even over hebben, over geweld en seks gesproken en HBO dus. Paar weken geleden gelanceerd, de spin-off van Game of Thrones. Natuurlijk ook een mega populaire serie, totdat het laatste seizoen ervoor zorgde dat een heleboel mensen eigenlijk wilden dat ze het nooit gezien hadden, volgens mij. Het is geen toeval, hè, dat die 2 weken voor The Rings of Power.
Nee, dit is een hele bewuste strijd, want The Rings of Power was al lang aangekondigd. Al volgens mij stond die datum al bijna een jaar vast. En The House of the Dragon, de grote andere fantasy-serie, die hebben ze 2 weken daarvoor gepland. En dat was absoluut om een beetje zo, ja, de thunder van Amazon weg te halen. En dat iedereen
is dat gelukt?
Voor een deel wel, want ze zeggen dat het de best bekeken... best bekeken eerste aflevering ooit is voor HBO. Voor
ja, maar
HBO
dat zijn minimaal 2 slagen om de armen.
En dat zei Amazon ook.
Ook over Lord of the Rings. Inderdaad. Ja. Die cijfers moet je met gigantische korreltjes zout nemen.
Ja.
Hoewel HBO in Amerika ook nog traditioneel een zender heeft. En daar zijn de kijkcijfers gewoon duidelijk.
Ja.
Dus het lijkt wel een succes, maar het blijft afwachten. Het is ook natuurlijk... Er is zoveel media-aandacht voor geweest. Wij praten hier het nu ook over. Dat het bijna niet anders kan. Beide series zijn bijna too big to fail.
Ja.
En nu is de vraag, op de lange termijn... kunnen deze series naast elkaar bestaan? Want hoeveel fantasy kan een mens aan?
Ja.
Kijk, ik kijk het met veel plezier.
Nee, dat snap ik ook. Ik zou meer tijd en vooral energie en avonturen willen hebben... om het daadwerkelijk te kunnen kijken. Maar ik wil nog even over HBO Max doorpraten. Want dat is onderdeel van Warner Media. Daniel, een tijdje geleden hebben we het hier in onze zomerserie nog over gehad. Dat fuseert met Discovery. Dus dan denk je, oh leuk, nou 2 platforms of 3 zelfs. Want Discovery heeft Eurosport, dat wordt dus 1. Maar nu zien we dat de nieuwe CEO daar, David Zaslav... vooral series en films op het hakblok legt. Zoals de film Bad Girl, die dus nooit zou uitkomen. Ja. Hoe kijk jij naar HBO Max? Want ik zie ook al columns verschijnen die zeggen... van nou, nog voor het einde van het jaar zijn ze weer weg.
Ja, dat is wel, het is heel apart. Want ja, ik vind HBO is gewoon een van de aanbieders... met de allerbeste series. Want dat is de zender waar de Sopranos ooit was. En waar Game of Thrones inderdaad is. En waar je eigenlijk altijd kwaliteit hebt.
Mm-hmm.
Maar nu is er een nieuwe baas. En die kijkt toch iets anders naar de streamingoorlog. En die, zoals ik eerder al zei, er moet geld verdiend worden. Er worden series gecanceld, er wordt zo'n hele film in de prullenbak gegooid... omdat dan het belastingvoordeel dan groter zou zijn... dan de winst die je zou krijgen door het op zo'n streamingdienst te gooien.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Aan de ene kant is de kwaliteitszender. Aan de andere kant iemand die die nieuwe basis meer vanuit Discovery komt. En daar is het toch wel... de naam wordt ook wel gemaakt met goedkope documentaires, goedkope reality.
Ja.
Dus dat is... best wel zorgelijk eigenlijk, van waar gaat dat naartoe? Is er nog wel ruimte voor die duurdere series?
Maar denk jij dat HBO Max in relatief korte tijd... dan al de nek omgedraaid zou kunnen worden?
Dat zou zomaar kunnen, dat het Discovery Plus wordt. Maar ik denk dat de merknaam HBO Max te groot is.
Mm-hmm.
Dus ik denk uiteindelijk dat ze wel voor die naam gaan kiezen... maar dat het misschien wel een soort verwaterd product wordt. Dat je niet helemaal meer weet wat je krijgt.
Ja.
Zou wel zonde zijn en dat ze minder risico's gaan nemen. Dat is toch wel de plek waar risico's worden genomen, ook met series.
Maar, maar goed, dat geldt natuurlijk voor, dat kun je zeggen, voor meerdere streamingplatforms. In hoeverre durven ze nu nog risico's te nemen?
Ja.
Durven ze nog te investeren? Nou, Amazon heeft het dan nu net gedaan met Lord of the Rings. HBO op zich ook met die spin-off van Game of Thrones. Maar verwacht je de komende tijd hand op de knip? Niet meer van die ultra hoge budgetten voor de nieuwe knallers? Gaan we een wat saaie tijd tegemoet? Of is er nog genoeg om qua veldslagen in deze streamoorlog om uit te kijken?
Ja, ik denk altijd dat makers met beperkingen ook gewoon altijd... Dat helpt ook weer in de creativiteit. Dus ik denk altijd dat er nog wel mooie dingen gemaakt gaan worden. Maar het wordt misschien moeilijker dat een Netflix inderdaad hand op de knip... en die zegt van, we willen toch iets meer een veilige serie. Want ook de adverteerders moeten er ook blij mee zijn.
Ja.
Dus we zitten nu misschien wel in een soort... de term peak TV wordt vaak gebruikt van... nog nooit was er zoveel goede tv.
Ja. En zo weinig tijd om het te kijken.
En misschien die Game of Thrones versus Lord of the Rings strijd... is misschien wel een soort hoogtepunt dat het nu... iets minder gaat worden. Dat zou zomaar kunnen. Maar het blijft gisteren. Het is een hele lastige wereld. En we weten ook niet waar de economie zich bevindt volgend jaar.
Ja.
Maar het blijft interessant. En iets minder series zou ik ook niet erg vinden, wat jij zegt. Want ik doe het voor mijn werk, maar ik kan ook niet alles bijhouden.
Nee, precies.
Ja. Nee, en heb je dan een idee, kan je voor ons schetsen, wie is er nu leidend? Is het nog steeds Netflix, ondanks dat ze die miljoen of zo abonnees hebben verloren? Netflix eerste dan?
Nog steeds wel, geloof ik uit mijn hoofd, 220 abonnees wereldwijd.
Miljoen?
Sorry. Yeah. Geen inflatie. Maar Disney komt heel erg dichtbij. En ik heb het idee dat Disney heeft gewoon een supergoeie strategie... en altijd al heeft Disney ingezet op herkenbare dingen, bekende merken. Star Wars, Marvel en de eigen Disney-figuren. En die hebben toch wel een hele sterke positie. En ook daar is wel gedoe aan de top. En de nieuwe topman die ook niet altijd even lekker zijn werk lijkt te doen.
Ja.
Maar ik heb het idee dat die misschien Netflix wel gaan inhalen volgend jaar.
Ja.
En,
Nou ja, nu zijn er nog 2 dingen die ik wil noemen. Als eerst het feit dat er nog eentje bij komt in Nederland uit Amerika. Sky Showtime, nog voor het einde van het jaar. Wat gaat die te zeggen hebben deze strijd, Thijs?
Heel lastig, want ook zij gaan kwaliteitsseries bieden en grote films... Maar ik heb een beetje het idee van, als je nu nog gaat lanceren... in deze tijd, als mensen ook op hun elektriciteitsrekening of hun gasrekening zitten te letten.
Je denkt echt dat het economische klimaat voorbaat al slecht is voor Sky Showtime en dat min of meer doodgeboren wordt?
Ik weet het niet. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat ze opeens toch de serie van het moment hebben dat iedereen toch gaat overstappen.
Maar gaan die met eigen originals komen?
Ja, ze hebben ook weer een moederbedrijf, geloof ik, vanuit Paramount.
Paramount en Comcast.
Ja, Paramount.
Samen. Maar dan hebben we het dus over Top Gun, Minions. Als we dat vergelijken met Game of Thrones en Lord of the Rings, dan hebben we een beetje B-garnituur.
Misschien een beetje de namen.
Ja, er komt een grote serie American Gigolo.
Nou, dat kijk ik echt uit.
Dat schijnt wel een ding te zijn. Maar.
Tot slot, we hebben nu al die internationale grootheden genoemd. Maar er zijn ook Europese die we eigenlijk niet genoemd hebben. Viaplay uit de Noordse landen. Videoland uit eigen land. Moeten we die ook nog steeds serieus blijven nemen of sneeuwen die een beetje onder?
Absoluut. En ik denk dat ze gewoon hun eigen niche, om het zo maar te zeggen, hebben. Want Viaplay richt zich heel erg op sport. En dat blijft altijd populair, denk ik. En Videoland, Nederlands drama, is steeds meer vraag naar. En de NPO investeert veel. Videoland blijft ook investeren. Maar ook daar, uiteindelijk kost het nog steeds heel veel geld voor RTL, moederbedrijf.
Het is nog niet winstgevend genoeg.
Het is nog niet winstgevend genoeg, dus dat is ook heel interessant. Maar ze hebben wel een goede niche gevonden met reality en met drama.
Ja.
Dus ik denk dat zij het ook wel goed blijven doen. Nou. Ja, uiteindelijk moeten er een paar gaan omvallen.
Wanneer gaat dat gebeuren? Nog voor het einde van het jaar?
Ik denk het nog niet. Ik denk dat het nog wel een jaartje doorgaat. Misschien volgend jaar.
Gaan we het er dan weer over hebben. Dankjewel, Thijs Grik, serie-expert van NRC. Tot zover BNR Digitaal. Altijd is dit programma terug te luisteren via bnr.nl, de BNR-app. En elk platform waarop jij graag je podcast luistert. Daarop vind je ook tal van andere podcasts over tech. Zoals de Technologenbijk, samen met Herbert Blankenstein als vervanger van vakantieganger Ben van den Burg. Het heb over het voorspellen van het weer. Want ook daar zit een hele industrie omheen. Daniel, jij ook bedankt voor het vervangen van Ben in deze uitzending.
Geen probleem, graag.
Al horen we jou natuurlijk ook nog in onze speciale Apple-podcast. Die volgt hierna in onze podcast-feed. Namens onze hele tech-redactie bij BNR zeg ik ook dit keer tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
Klopt. 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.